Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, dinsdagavond met mevrouw P. Bijkerk, Oudeland, en familie J.C. Sprong, Oudeland. En ook op dinsdagavond bij mevrouw J. van der Slik, de Graafstraat, en de familie Hoogmoed, ook in de Graafstraat. En op woensdagavond familie M. Vroeg in de Wei, Klampenmeent, en familie T. Steenbeek, Klampenmeent. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die het al onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 111, het tweede en het vijfde vers, Psalm 111, vers 2 en vers 5. Des Heren werken zijn zeer groot, die ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. En het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. 2 en 5 van Psalm 111. Doe nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen, met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofbelijdenis zingen we uit Psalm 2 het zesde vers. Psalm 2 vers 6, vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de Psalmen, Psalm 72. We noemen nu Psalm 72 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen, de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendigen en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven. En men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere, God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God dat we deze avond met Gods hulp willen overdenken is opnieuw uit Jesaja 11. En vanavond de versen 3, 4 en 5. Jesaja hoofdstuk 11, de versen 3, 4 en 5. We lezen daar het woord van God in onze tekst, Jesaja 11, vers 3. En zijn rieken, of zijn welgevallen, zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds, en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Tot zover. Willen we ons eerst voor de Heere buigen en zijn aangezicht zoeken in gebed. Genadige en barmhartige Heere, we naderen tot u ook aan de avond van deze dag die u hebt afgezonderd. Een dag die u aan uw dienst hebt geheiligd. Een dag waarin u ons samen roept rondom uw woord. En we smeken van u, och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Want uw zegeningen en uw heil hebben we ook aan de avond van deze dag nodig, nu we samengekomen zijn in deze dienst des woords en der gebeden. Heere, daal met uw heilige geest neer en spreek tot ons door uw woord. Wil u daarbij aan ons denken wanneer we uw woord mogen openen? Schenk ons de opening van uw woord, dat wij uw woord mogen verstaan. Open ons hart, open onze lippen, opdat we spreken mogen zoals u wilt dat we spreken zullen. Dat het zijn mag in overeenstemming met de waarheid van uw woord. En dat we ook de bediening van uw geest mogen ervaren. Heren, dat verdienen we niet. Daar hebben we bij onszelf geen rechten op. Maar wil u het doen uit genade. Wil ook ons alle gedenken wanneer we naar uw woord luisteren. En met uw woord in aanraking gebracht worden. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons. We weten, Heren, dat uw woord altijd iets zal doen. Want uw woord zal nooit ledig weerkeren, maar doen wat u behaagt. Het zal of een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode zijn. Laat het voor velen, o Heere, kon het zijn voor alle, een reuk des levens ten leven mogen zijn, mogen worden. Geef ons niet over aan onszelf. Laat ons niet voortgaan op onze eigen wegen. Maar wil met uw woord en met uw heilige geest nog zondaren te sterk worden die buiten uw leven en u niet kennen. En wil u, Heere, ook onder de bediening van dit uw woord, mensen de rust opzeggen. Opdat ze zien wat de zonde in hun leven heeft gedaan. Hoe groot hun zonde en schuld is. Opdat ze zich voor u verootmoedigen. En opdat ze hun schuld belijden. Pleitend om uw genade. Ontferm u over allen die met zichzelf vastlopen. Die arm zijn en veel vragen hebben. Die geestelijk met vragen tobben die niemand weet. Maar die aan u bekend zijn. Heere, wil u ook aan hen denken. En wil u vanuit uw woord het laten horen dat er een rechter is, een koning gezalfd, die aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing wil tonen en hun zielen gadeslaat. Wil dat aan hen leren, aan hen toepassen en wil daar hun hart op richten. Geef ook, Heere, dat allen die u kennen, uw kinderen, in de dingen van uw woord onderwezen mogen worden. Meer en meer leren te buigen. Sterven aan zichzelf. Maar ook op mogen staan. En toe mogen nemen in de kennis van u. Wil u, wanneer uw kerk soms aangevochten, geslingerd en bestreden wordt. Want hier is het land van de rust niet. Vanuit uw woord uw kinderen erop wijzen. Dat u uw kinderen zult richten met barmhartigheid en met rechtmatigheid. Heere, laat daar ook troost in mogen liggen voor uw kinderen. En wil u geven dat juist ook met het oog op het heilig avondmaal wat komende zondag bediend zal worden. Deze dingen mogen spreken. Ja, wil u tot hen hart spreken door de bediening van uw woord. En dan weet u volmaakt wat we nodig hebben. U weet wat we nodig hebben op deze dag. In de week van voorbereiding. En ook volgende week zondag. We bidden u, Heere, daar u de harten kent. Daar u niet richt naar wat de ogen zien. Of wat de oren horen. Maar daar u richt in waarheid en gerechtigheid. Wil u allen die niet aan uw tafel behoren, door de kracht van uw woord en geest weren, maar wil u allen, zelfs de kleinste in de genade, die misschien veel vrees, veel vragen kennen, door de genade van u en de krachtige bediening van uw heilige geest toebrengen. Laat er zoveel kracht in de nodiging van die grote koning mee mogen komen. Dat zij die u kennen, al is het nog zo van verre, dat ze mogen komen. Mogen komen omdat u als de grote koning uw ellendige richt en uw armen gedenkt. We smeken u, Heere, wil ons deze week van voorbereiding gedenken. Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. En dat is zo onnoemelijk veel. Bewaar ons bovenal voor de zonde en de dwaasheid die ons hart, ons vlees eigen is. En breng onze gedachten bij u en bij uw woord. Verlevendig het verlangen, de hoop en het geloof en de liefde in de harten van uw kinderen, om met verlangen de dag van volgende week zondag tegemoet te zien. En wil u geven dat het uitzien en het verlangen van uw kinderen niet beschaamd mag worden, maar dat er iets zijn mag van die verwachting van die grote koning. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Heere, wil u het doen. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden. En opdat al uw kinderen gevoed mogen worden. Het kruimels van uw tafel. Wil zo ook deze avond met ons zijn. We dragen de gehele gemeente aan u op. Bijzonder ook hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Heren, wanneer er zieken zijn en bijzonder ouderen zijn die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Soms kan dat zo pijnlijk gevoeld worden, zeker wanneer het gaat om voorbereiding voor het heilig avondmaal en bediening van het heilig sacrament. Bidden we van u, wilt u hen van uw kinderen die door ouderdom of ziekte de gang naar uw huis niet kunnen maken komende zondag. Thuis die zegen bereiden die u toch ook thuis schenken kunt. En dat de grote koning, die zichzelf bijzonder in de tekenen van brood en wijn aan zijn volk wil openbaren, zich ook openbaren mag. Als we niet in uw huis kunnen komen. Heren, wil u het doen uit genade. We vragen u, wil u uw werk gedenken en uw kerk uitbreiden? Laat uw koninkrijk mogen komen onder ons, maar ook in onze kerken, ja over de lengte en breedte van deze aarde. We dragen ons eigen kerkelijke leven aan u op. De kerken in ons vaderland, Heere, geef dat er een terugkeer mag komen, ook in het bredere kerkelijke leven, naar u en naar uw woord. Ontferm u over de kerken in andere delen van deze wereld. We bidden u bijzonder ook met de kerken, onze zusterkerken, aan de andere kant van de oceaan, waarmee we persoonlijk zo verbonden zijn. Heere, ontferm u zich over de gemeente van Dundas, die herderloos is. Wil u geven dat de kudde bijeen mag blijven? Wil u geven dat kon het zijn heel spoedig? Iemand, een man, gezonden door u, bekwaamd door u, geleerd door u, in hun midden mag komen. Om het woord van u uit te dragen. En om het werk van een herder te doen. Heere, wil u voorzien. U hebt het toch beloofd. Dat u als de grote herder ook naar die schapen zou vragen. Wil u het uit genade doen. Ontferm u over de kerken in de beproeving. Wees met de kerken achter het ijzeren gordijn. Achter het bamboegordijn, achter het purperen gordijn, wil u overal waar vervolging is, beproeving is, uw naam heerlijk maken en uw koninkrijk uitbreiden. Denk ook aan het werk van de zending. Laat uw koninkrijk ook daar uitgebreid mogen worden. Sterk hen die daar werken met zegen en genade van boven. Wees met onze overheid, met ons land, met ons volk, met onze koningin. Heere, wil ook daar uw zegen geven. In ons vorstenhuis, in de regering van ons land, van ons volk en ook van de plaatselijke overheid. Heere, geef dat ook al dat werk gedaan mag worden in gebondenheid aan uw woord en wil u ook wederkeer geven tot u de levende God. Wil niet met ons doen naar onze zonde, naar onze persoonlijke zonde, ambtelijke zonde, kerkelijke zonde, zonde als land en als volk. Maar zie nog in gunst op ons neer, bijzonder ook vanavond, in dit uur van gebed en bediening van uw woord. Heere, wil u nog over de heuvelen en bergen van zonde heen komen. Een vlak veld maken. En tot ons spreken. We vragen het u. In de vergeving van al onze zonden. Om het bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 1 en 7. Psalm 72, het eerste en het zevende vers. Psalm 72, vers 1. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen, ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. 72, 1 en 7. Aan het einde van de prediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 72, vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zo langer zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Het is het derde vers van Psalm 72, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, zojuist hebben we het met de kerk van alle eeuwen beleden, dat we geloven in deze Heere, Jezus Christus, die eenmaal uit de hemelen zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Daarmee hebben we de belijdenis uitgesproken dat we verwachten dat hij eens zal komen op de wolken des hemels als rechter van het heelal. En dat is inderdaad een leerstuk, de wederkomst van Christus, zijn komst en oordeel, een leerstuk wat diep in de schrift verankerd ligt. Toch zijn we geneigd daar een vergissing bij te maken, of althans tenminste een beetje eenzijdig te denken. Zo licht denken we dat Christus eens rechter zal worden straks op de grote oordeelsdag. Zijn rechterschap wordt beperkt tot die dag waarop hij komt met de wolken des hemels. En dat is toch wel een beetje eenzijdig. Toch wel een vergissing. Want dan is het waar dat Christus rechter zal zijn en zijn rechterschap in volle heerlijkheid zal openbaren als hij komt op de wolken des hemels.
Hij is nu al rechter. En oefent nu zijn recht al uit. Hij is rechter wanneer hij ziet van de hemel en aanschouwt de daden van de mensen. En bijzonder vallen er al schaduwen van zijn rechterschap wanneer wij komen onder de prediking van het woord. Wanneer het woord wordt verkondigd, komen we in zekere zin in aanraking met de rechterstoel van Christus. Want als het woord geopend wordt, horen we uit de mond van het woord, de Heere Jezus Christus zelf, beschuldigingen, vermaningen, maar ook het evangelie van goddelijke vrijspraak. En zo Christus is rechter, ook nu, bijzonder wanneer hij door zijn woord en geest spreekt. We zien dat ook al oplichten in allerlei profetieën van het Oude Testament. Zeker ook in deze adventsbelofte van Jesaja over de komende Messias. Want wanneer hij hier ons in de profetie getekend wordt, als de komende koning, als de komende zoon van David, dan wordt hij in onze tekst aan ons ook voorgesteld als een rechter die richt, recht spreekt in rechtvaardigheid. En zo willen we ook over deze woorden nadenken. En ons thema is de adventsbelofte van de rechtvaardige rechter. En we lezen onze tekst vanavond een beetje van achteren naar voren. Allereerst het geheimenis van de rechtvaardige rechter. Dan letten we heel bijzonder op vers 5. Gerechtigheid zal de gordel zijn de lendenen zijn. Ten tweede de gerechtigheid van de rechtvaardige rechter. Dan gaan we terug naar vers 4. Waar staat dat hij de aarde zal slaan met de roede zijns monds. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En ten derde de goedertierenheid van de rechtvaardige rechter. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. De adventsbelofte van de rechtvaardige rechter. Allereerst het geheimenis. Ten tweede de gerechtigheid. En ten derde de goedertierenheid. Vorige week en ook deze morgen hebben we nagedacht over het begin van deze diepe woorden uit de adventsprofetie van Jesaja. Jesaja ziet in profetische vergezichten dat uit de afgehouwen tronk van het huis van David een twijg zal ontluiken. Dat betekent dat Jesaja ziet dat uit het ontluisterde huis van David toch een koning zal geboren worden. En die koning zal de verlosser zijn. De Messias. De voorzegde zoon van David. Die een koning der koningen en een Heere der Heren genoemd zal worden. Van deze koning heeft Jesaja ook geprofeteerd dat hij volledig toegerust zal zijn voor zijn werk, voor zijn taak. Hij is gezalfd, toegerust met de geest. Die geest zal op hem blijven. Die geest is op hem uitgestort, niet met mate. Want het staat in het tweede vers dat de geest des Heren op hem zal rusten. De geest van wijsheid en van verstand. De geest van raad en van kracht. De geest van kennis en van de vreze des Heren. En we hebben het vanmorgen gezien. In al die namen die de geest ontvangt, worden we vooral herinnerd aan het feit dat deze zoon van David de volmaakte koning is. Vooral op zijn koninklijke werk ligt hier de meeste nadruk. Hij zal komen met koninklijke wijsheid en met koninklijke kracht. En die koninklijke kracht en die koninklijke wijsheid komen op allerlei manieren tot uiting. Maar zullen heel bijzonder naar voren komen, zegt de profeet Jesaja, in het feit dat hij een rechtvaardig rechter is. De koning zal wijs zijn, maar vooral wijs zijn in het recht spreken. De koning zal krachtig zijn om te strijden, maar ook krachtig zijn in de uitoefening van zijn recht. En zo wordt hij getekend, hier in deze woorden, als een rechter die niet naar het gezicht der ogen richt. Want hij ziet niet aan wat voor ogen is. Zijn regering en zijn rechtspraak is gegrond niet in de gevoelens van mensen, maar in het onkreukbare, in het onveranderlijke recht van God. Zoals gezegd lezen we onze tekst van voren naar, van achteren naar voren. En dan wordt het als het geheim van deze koninklijke rechter aangeduid, dat van hem geldt de gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En daarbij vragen we ons vanzelfsprekend af, wat wordt met deze beeldspraak bedoeld? Want dat beeldspraak hier gebruikt wordt is duidelijk. Hier wordt de komende koning en zijn gerechtigheid vergeleken met de gordel die een man draagt. Met een linnen lendengordel werd in het Oude Oosten het onderkleed om het lichaam gebonden, om het lichaam gesnoerd. De lendendoek of het onderkleed, dat was het wat met die gordel aan het lichaam werd gebonden. En zo behoorde deze lendengordel dus tot het kledingstuk dat het meest onmiddellijk contact had met het lichaam. Het was als het ware om het lichaam gegoten. De profeet Jeremia wijst daar in ander verband op wanneer hij zegt dat de trouw van de Heere aan zijn volk vergeleken wordt met een gordel die kleeft aan de lendenen van een man. Daar laat Jeremia het zien, dat de gordel als het ware verkleefd is met een man. Een man en zijn gordel zijn, om het zo te zeggen, één. En zo moeten we ook de beeldspraak in onze tekst verstaan. Zoals een man niet kan zonder zijn gordel, zoals hij als het ware verkleefd is met die gordel, één is met die gordel, zo zijn gerechtigheid en waarheid deel van de komende koning. Hij zal niet zijn zoals veel koningen waren in de dagen van Jesaja. Een koning die het recht maar aan de kant zet, of die de waarheid met voeten treedt, of die heerst volgens zijn eigen luimen, volgens zijn eigen willekeur. Nee, zoals een gordel kleeft aan het lichaam van een man, zo zijn gerechtigheid en waarheid verkleeft aan de komende koning. Hij leeft, hij spreekt, hij handelt in de sfeer van recht en waarheid. Hij is met recht en waarheid één. Dat wordt in de schrift op alle mogelijke manieren onderstreept. Dat de grote koning naar recht zal handelen. En dat waarheid bij hem behoort. Er wordt geprofeteerd dat recht en gerechtigheid de vastheid van zijn troon zijn. Of om het te zeggen met de woorden van de oude psalm die we zo even gezongen hebben. Zijn troon staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. En zo moet het van deze komende koning gezegd worden, dat hij zal heersen en recht zal spreken naar het onkreukbare recht van God. Naar de onveranderlijke waarheid van God. Dat is het diepste geheim van deze rechtvaardige rechter. Maar er is nog iets. Van deze rechtvaardige rechter wordt ook gezegd dat hij het hart en het leven van degene over wie hij richt volledig kent tot op de bodem doorgrond. Daar worden we op gewezen in het derde vers. Als er staat dat hij naar het gezicht zijner ogen niet zal richten. Hij zal naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Opnieuw beeldspraak. Betekent dat deze rechter niet afgaat op het getuigenis van anderen. Hij hoeft voor zijn rechtspraak niet te luisteren naar getuigen. Hij hoeft niet te zien naar allerlei argumenten die naar voren gebracht worden. Hij is niet afhankelijk van de lastertaal van anderen. Hij is niet afhankelijk van wat enig mens zegt. Want hij heeft het getuigenis van anderen niet nodig. Van de Heere Christus, de Messias van het Nieuwe Testament, wordt het gezegd dat hij geen getuigen nodig had, omdat hij weet wat in de mens is. Want het is toch zo dat wij mensen aanzien wat voor ogen is. Wij kunnen het hart niet doorgronden. Maar deze die de Heere is, die de levende God zelf is, deze koning ziet het hart van de mens aan. En als we dat op ons in laten werken, dat dubbele geheimenis. Dat Christus Jezus, de koning der koningen, de Heere der Heren, dat hij inderdaad richt met gerechtigheid en tegelijkertijd het hart kent tot op de bodem toe. Dan is het een ontroerende gedachte voor ons. Want wij hebben te doen, wij staan vanavond, wanneer het woord van Christus geopend wordt, voor een rechter die niet naar anderen luistert. Die niet naar onze verontschuldigingen luistert. Die niet naar een goed woord van onze vader, onze moeder luistert. Wij staan voor een rechter die ons hart door en door kent. Die beter weet wie we zijn, hoe we leven, dan wij het zelf weten. Want zelfs Gods eigen kinderen, die enigszins hun eigen hart hebben leren kennen, kennen dat hart nog maar ten dele. Hij kent het volkomen. Hij heeft ons getuigenis, het getuigenis van anderen niet nodig. Hij doorgrondt het hart. En bovendien, wanneer hij ons hart ziet, dan zal hij over ons hart richten met gerechtigheid en waarheid. Beseffen we dat, jonge mensen, ouderen? Dat deze rechter in het gewaad van zijn woord voor ons staat. En dat hij ons richt, nee, niet pas aan het einde der tijden. Maar dat hij door zijn woord richt. Dat hij door zijn woord op ons neerziet. En in gerechtigheid ons leven beziet. Wie zijn wij dan? Voor hem die onze rechter is. Nee, dan gaat het ten diepste niet om wie u bent in uw eigen gedachten of in uw eigen oog. Dan gaat het er ook niet om wie u bent in het oog van anderen. Vanavond gaat het er om wie we zijn in het oog van deze. Van wie het staat dat gerechtigheid de gordel van zijn lendenen is. En dat hij niet naar anderen luistert, maar ons hart kent. En als we dan van dat geheimenis van zijn richten teruglezen naar vers 4, dan zien we inderdaad dat deze rechter recht spreekt en handelt naar het onkreukbaar recht. Want er wordt gezegd in het vierde vers dat deze rechter de aarde of het land zal slaan met de roede zijns monds. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Hij zal het land of de aarde slaan met de roede zijns monds. En even verder wordt er gesproken over de adem van zijn lippen. Weet u wat dat betekent? De roede van zijn mond en de adem van zijn lippen. Twee uitdrukkingen die in wezen dezelfde betekenis hebben. De roede van zijn mond en de adem van zijn lippen, dat is het woord wat hij spreekt. Het woord waarvan de apostel Johannes in het boek Openbaringen zegt dat het uit zijn lippen komt als een tweesnijdend scherp zwaard. En dan moeten we dit ontroerend woord op ons in laten werken, dat deze grote rechter met zijn woord, met de stem van zijn mond, de goddelozen veroordeelt. Nee, niet pas aan het einde der tijd. Het woord van God is een woord wat goddelozen veroordeelt. Is voor goddelozen een roede. Altijd. Want wanneer de Heere bestraffend spreekt en laat zien dat hij de zonde niet kan gedogen, niet door de vingers kan zien, dan is dat een bestraffend woord voor de goddelozen. Wanneer de Heere laat zien in zijn heilige wet dat hij met de minste overtreding van die heilige wet geen geduld kan hebben, dan is dat een bestraffing voor de goddelozen. Wanneer het evangelie van vrije genade verkondigd wordt, ook dat is een bestraffing voor de goddelozen. Hoe zegt u? Wel, laten we een deel van het evangelie er maar bij betrekken. De bergrede. De zaligsprekingen. Een roede voor de goddelozen. Want goddelozen zijn niet arm van geest. Zij treuren niet. Zij zijn niet de zachtmoedige. Zij hongeren en dorsten niet naar de gerechtigheid. Zij zijn, om het in de woorden van onze tekst te zeggen, uit de aarde aards. En om hun aardsgezindheid, om hun verkleefdheid aan het stof, om hun zonde, om hun schuld, maakt het woord op hen geen indruk. Ging het woord aan hen voorbij? Maakte de bedreigingen geen indruk? De belofte, de aanbiedingen, de lokkende woorden, ze stuiten af. En daarom zijn de goddelozen uit de aarde. Zij hebben geen hoop zonder God in de wereld. Goddeloos, dat zijn ze. Is er misschien iemand in de kerk vanavond wiens naam genoemd is? Die eigenlijk moet zeggen, oh, u hebt nog wel een paar dingen gezegd, maar eigenlijk is in met die weinige woorden, is mijn portret, mijn beeld getekend? Ziet u me dan niet? Dat als u zo doorleeft, niet alleen maar het oordeel zal komen, maar dat u al onder het oordeel bent. Veroordeeld door het woord, door de roede van zijn mond, Want het staat toch in die aangrijpende woorden in het Johannesevangelie, waar zo diep gesproken wordt over de liefde van God tot een verloren wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar staat ook wat anders achter. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn Gods blijft op hem. Die niet gelooft, is alreede veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de levende God. Kijk, dan komen deze woorden heel dichtbij. U die nog onbekeerd bent. Niet alleen indien u zo voortleeft, zult u geoordeeld worden. U bent onder het oordeel van een rechtvaardig rechter. Van een koning die uw hart kent. Van een koning die onkreukbaar het recht verheerlijkt. Zouden we dan juist vanavond, in het licht van dit ernstig adventswoord, onze knieën niet buigen en vragen: o koning der koningen, Heere der heren, breek dat doodse, dat harde, dat koude, reinig me van mijn zonde. O Heere, merk op. O Heere, vergeef. Want zonder geloof ben ik al onder het oordeel door de roede van uw mond. We moeten nog één stap verder gaan. Alle die niet deze koning door een waar geloof kennen, zijn onder het oordeel. Daar horen ook mensen bij die goed van zichzelf kunnen denken. In de oude belijdenis wordt dat genoemd de hypocrieten of de geveinsden. En weet u wat een hypocriet is? Dat oude woord wat zo uit het Grieks wegkomt, betekent letterlijk een toneelspeler, een acteur. Dat is iemand die een rol speelt. En dan moeten we dat zien in het licht van die oude tijden. Vroeger een acteur, een toneelspeler, die droeg een masker wat van klei gemaakt was, een gebakken masker wat hij voor zijn gezicht had. En hij sprak door dat masker. Dat masker was het beeld voor de mensen die het zagen. Hij vertolkt die en die rol, maar eigenlijk is hij een ander. Wel, zo zijn er ook binnen de kerk mensen die een rol spelen. Daar waarschuwt de Heere heel indringend voor. Mensen die grote gedachten, goede gedachten van zichzelf hebben. Mensen die misschien van zichzelf denken dat ze bij het volk van God horen. Maar van wie God niet afweet. En die vreemdeling zijn van het arme zondaarsleven. En van de rijkdom die daar is in de genade van Jezus Christus. Mensen die zichzelf opbouwen. Zichzelf erbij scharen. Van hen zegt de Heer Jezus Christus ook: gij geveinsden. Hij ziet door alle maskers heen, ook door uw goede gedachten over uzelf heen. Want hij zal naar het gezicht der ogen niet richten. Hij kijkt door alles heen wat u opgebouwd heeft. Hij zal richten in waarheid. En juist daarom is het zo nodig dat we onszelf voor de Heere onderzoeken, u en ikzelf ook. Hoe is het? Spelen we een rol? Of is het waarheid? Want er wordt toch in de schrift gewaarschuwd. En dat is niet mijn woord. Maar dat is Gods woord. Dat er mensen zijn die zich een oordeel kunnen eten. En een oordeel kunnen drinken. Oordeel. Omdat ze zich niet met een waar hart, zegt ons formulier, tot God bekeren. Hij zal ook hen richten met gerechtigheid. Waar zegt u, is dat dan alles? Nee, dat is zeker niet alles. Maar dat zijn ook kanten van het woord wat vanavond voor ons ligt. Waarin de Heere zelf als de grote rechter, als de koning die recht doet, tot ons afdaalt en ons voor de spiegel van zijn woord zet. En ons laat horen, ik spreek recht in gerechtigheid. Door alle maskers zie ik heen. Maar dat betekent ook dat deze rechter, die met strenge rechtswoorden komt, spreekt en handelt in onuitsprekelijke goedertierenheid. Want we gaan nog een stap terug in onze tekst. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Maar daarvoor wordt gezegd, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Wie zijn die armen en die zachtmoedigen? Het is duidelijk dat het ook hier over één soort mensen gaat die de ene keer armen genoemd worden en de volgende keer zachtmoedigen. Armen zijn soms in Oude en in het Nieuwe Testament mensen die arm zijn. Dat is die niet veel geld hebben. Zo komt het woord ook in de Bijbel voor. Het is soms mensen die verdrukt zijn. Mensen die gehavend zijn. Door allerlei levensomstandigheden. Maar meestal komt het woord arm voor. In een geestelijke zin. In een religieuze zin. Iemand die veel van de woorden van de Bijbel afweet, heeft eens gezegd, er is in het Oude Testament een merkwaardig verband tussen het woord arm en zoekende. Arm en toevluchtnemende. Arm en zachtmoedige. Arm en vrome. Kijk, en daar gaat het over in onze tekst. Niet zonder meer over mensen die weinig geld hebben of aan de rand van de maatschappij leven. Maar vooral over armen die zachtmoedig zijn. Dat is mensen die onder wat voor levensomstandigheden ze ook verkeren, arm voor de Heere zijn geworden. Of om het Nieuw Testamentisch te zeggen, die geestelijk arm zijn geworden. Arm van geest, geestelijke bedelaars. Dat zijn mensen die er iets van geleerd hebben. Dat bij hun geen gerechtigheid is. Dat ze zondaar zijn. Voor wie de psalm levende werkelijkheid werd. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? En die onder een besef van Gods hoogheid en hun eigen schuld arm geworden zijn. Hebben leren buigen. hebben leren belijden. Hebben leren erkennen dat God rechtvaardig is. En dat zij schuldig zijn. Soms in stilte tegen de Heere hebben gezegd: Heere, ik ben zo arm. Want als ik u mis en ik mis u, dan mis ik alles. Dan rijzen bergen links en rechts, bergen van schuld op. Bergen die scheiding maken tussen u en tussen mij. Voor zulke armen blijft er alleen maar een roep over. Heere, wees u me de zondaar genadig. Kennen we daar iets van in ons leven? Dat we arm geworden zijn. Dat we zelfs vroeger vaak gezegd werd, door arm makende genade leeg geworden zijn. Dat we niet meer onze stand op kunnen houden en allerlei maskers kunnen maken, waarmee we de Heere denken te behagen en de Heere denken te bedriegen. Maar dat we hebben leren buigen. Kijk, als we daar iets van geleerd hebben, dan worden de woorden van onze tekst wonderlijke woorden. Want dan staat er in onze tekst dat deze grote rechter aan zulke mensen wil denken. Zo wordt het gezegd. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen met rechtmatigheid bestraffen. Wat betekent dat? Wel, dat moet u zien in het licht van die psalm die we vanavond lazen. En waarvan we vanavond ook een gedeelte gezongen hebben. En nog zullen zingen. Psalm 72. Die rechter zal in rechtmatigheid aan armen denken. En dat betekent dat hij in genade op hen neer wil zien. In ontferming aan hen denkt. Niet omdat ze beter zijn, maar omdat deze grote koning gedachten des vredes heeft over armen. Omdat deze grote koning het voor armen opneemt. Omdat deze grote koning aan schuldverslagen zondaren gunst wil bewijzen. Hij zal nooddruftigen verschonen. Dat betekent mensen in nood, in geestelijke nood. Zal hij in gunst aanzien. Aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. En dat doet hij met gerechtigheid. Nee, het recht wordt niet terzijde gezet. Het recht wordt niet omgebogen. Hij doet dat met gerechtigheid op armen neerzien. Hoe kan dat dan? Dat hij op zondige mensen neerziet, aan armen uit genade denkt, terwijl het recht niet gebogen wordt. Wel, geliefde gemeente, dat kan alleen maar omdat deze koning zelf aan al de eisen van Gods recht zal gaan voldoen. Dat hij de toorn van God over de zonde zal dragen. Dat hij zal lijden, zal sterven, dat zijn bloed gestort wordt aan het vloekhout. En boven dat vloekhout, boven het kruis van Golgotha staat geschreven: hij zal aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen, hun zielen gadeslaan. Als met bloed staat het geschreven: hierom ben ik gestorven, hierom heb ik het recht gehandhaafd. Door mijn dood, door mijn sterven heen, opdat ik u armen genade zou bewijzen. Opdat ik het verlorene zou zoeken. Opdat ik aan het armen in gunst zou denken. Ziet u het? Deze koning buigt het recht niet. Maar hij vervult het recht door zijn eigen bloed. En nu kan hij aan armen denken. Nu kan hij ze leiden met rechtmatigheid. Zelfs met rechtmatigheid bestraffen, kastijden, als nodig is. Maar alles geschiedt in gunst, in liefde. Want het is deze koning die aan armen en zachtmoedigen denkt, die zijn leven gegeven heeft en daarin zijn liefde betoont. Ach, zegt iemand misschien, maar ja, als je arm bent, dat is niet makkelijk. Want je wordt zo vaak beschuldigd. En er komen soms zoveel vragen boven. Zou het wel echt waar zijn? Je ziet soms op je eigen leven en je ziet dan hoeveel dingen er niet zijn naar de wil van God. Soms hoor je haast beschuldigers fluisteren in je oor. Wel wat net gezegd is, ben je geen huichelaar, geen hypocriet. Hoe kan dit met genade gepaard gaan? Luister, mijn vriend. Eén ding staat in onze tekst vast. Als we steeds maar verder terug gaan lezen, naar het derde vers. Dat deze koning die aan armen denkt, en bij wie een plaats is voor armen, die met zondaren te doen wil hebben, dat deze koning niet richt naar het gehoor der oren. Hij luistert niet naar beschuldigingen, zeker niet naar valse beschuldigingen. Maar hij ziet het hart aan. En wat ziet hij dan in het hart van mensen die arm geworden zijn? Hij ziet de diepste verlangens van hun hart. Met hun zuchten, met hun zorgen, zegt de psalmdichter, zijn ze voor hem niet verborgen. Daar hij alles ziet en weet. Dan mogen Gods kinderen soms in alle armoede hun hart wel eens openleggen voor de Heer. En voor de rechter van hemel en aarde, die alle dingen weet en ziet, het zeggen met Petrus: Heere, ik heb u verloochend. Ik heb het gezegd, met een eed gezworen, ik ken de mens niet. En toch, Heere, u weet alle dingen. U ziet de bodem van mijn hart. U weet dat ik u lief heb. Dat is op de bodem van Petrus' ziel. Op de bodem van het hart van een arme en een zachtmoedige. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, en dan zal die koning, die rechter, niet oordelen naar uiterlijke schijn. Die arme mensen worden misschien wel afgeschreven door de wereld en zeker afgeschreven door een oppervlakkig soort godsdienstigheid, wat van God en Christus niet weet. Afgeschreven door Satan, die ze beschuldigt. Afgeschreven door allerlei gedachten en influisteringen. Maar nu staat er, hij zal niet luisteren naar de beschuldigers en naar wat anderen zeggen. Hij hoeft daar naar te luisteren. Want hij weet alle dingen. Gods kinderen, ook die aangevochten kinderen, ook die mensen die vaak zo bestreden worden met alles, Ze zijn voor zijn ogen niet verborgen, daar hij het alles ziet en weet. Wat een zegen. Dat de Heer het hart aanziet. Dat de Heer niet luistert naar de twist van de tong. Dat we niet met mensen te doen hebben. Ook wanneer het gaat over de voorbereiding tot het avondmaal. Maar dat we te doen hebben met een die alle dingen weet en alle dingen ziet. Die niet luistert naar wat stemmen zeggen. Die niet ziet naar de getuigen of het getuigenis van andere mensen. Want hij kent het hart. En dan gaan we nog één stap verder. Verder terug in onze tekst. Hij zal met goede tierenheid en gerechtigheid armen gedenken. Armen zijn heil doen zien. Hij zal niet richten naar het gezicht zijner ogen. Of naar het gehoor zijner oren. Hij hoeft niet naar anderen te zien of naar anderen te luisteren. Want hij kent het hart. Het laatste woord in het begin van de tekst is. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Dat staat er ook letterlijk. Maar het is niet misschien ogenblikkelijk duidelijk wat het betekent. Vandaar dat ik al zei wat ook in de kanttekening staat. En wat met nadruk ook in de Engelse vertaling gezegd wordt. En zijn welgevallen zal zijn in de vreze des Heren. De grote koning riekt de vreze des Heren. Riekt, dat is een oud woord voor ruiken. En u weet misschien dat in het Oude Testament, in de dagen toen de offers gebracht werden, dat je die uitdrukking soms leest, dat als de offers gebracht werden met een oprecht hart, de Heere rook die lieflijke reuk. De Heere rook die reuk met welbehagen. Dat was God aangenaam. Nou, dat is de gedachte die achter deze woorden zit. Zijn welgevallen is in de vreze des Heren. De vreze des Heren, dat is hem aangenaam. Dat is hem dierbaar. De Heere, die koning die beloofd is, die ziet die armen. Hij richt die armen. Hij ziet op hen neer in gunst. En zijn welgevallen is in de vreze des Heren. Christus hart is beroerd, ontroerd. Als hij mensen ziet, jonge mensen, oudere mensen. Die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die het moeten zeggen, bij mij is de zonde en de dood. Maar wie enig verlangen het nu geworden is om hem te kennen. En die verlangen om in de wegen van hem te wandelen. Die zondaar worden voor hem. En als een zondaar de toevlucht nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. Die in zijn wegen wandelen. Daar heeft de Heere een welgevallen in. Want er zal blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. De Heere ziet met welgevallen neer op mensenkinderen die de Heere ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Waarom dan? Nee, niet omdat dat volmaakte mensen zijn of omdat ze zelf wat bijgedragen hebben. Of omdat ze zelf zich opgewerkt hadden. Nee, 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 nee. Als de Heere de vreze des Heren ziet in het hart van een jongere of van een oudere hier in de kerk. Als de Heren komende zondag mensen in de vreze des Heren naar zijn tafel ziet komen, dan verheugt de grote rechter, de grote koning zich, want dan ziet hij iets van zijn eigen werk. Dan zegt de Heer het als het ware van de hemel. Dat is nu mijn werk. Daar heb ik voor geleden. Daar ben ik voor gestorven. In dat leven heb ik door mijn geest vernieuwing geschonken, bekering gewerkt. En nu trek ik ze tot me. Nu breng ik ze tot mijn tafel. Met koorden van liefde. Wat zou een gezegende avondmaalsbediening zijn, gemeente. Als volgende week zondag de beloofde koning, de koning der koningen en de Heere der Heren, met welgevallen neer mocht zien op ons, op die, op gene, als hij mensen aan zijn tafel mocht zien, van wie hij zegt, dat is nu mijn eigen werk. Want daar heeft de Heere een welgevallen in. Dat is hem als een lieflijk offer. Als een lieflijke reuk. O, hoe is nodig dan dat we onszelf voor zijn aangezicht onderzoeken. Maar hoe is het ook nodig dat we die grote koning smeken. Heere, op wiens hoofd de zalfolie is uitgestort, die de geest van de kennis en de geest van de vreze des Heren draagt. Wek in u, wek in mij, die kinderlijke vreze, opdat ik af mag zien van mezelf. En op mag zien tot u. En als dat gebeurt, dan wordt het zo'n wonder. Dat de Heer nu welgevallen heeft op zo'n mens. Dan wordt er verwondering geboren. Onder de bediening van het avondmaal. En dan zeg je, ja, omdat die koning leeft. Omdat die koning leeft, daarom zullen ze hem vrezen. Zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen. En op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen die daalt op het late gras en ons hart zegt het. Heere, maak dat waar. Ook in mijn leven. Maak het waar. Om Jezus wil. Amen.
Heere der Heren en Koning der Koningen, in uw naam zeggen we dank dat u ons deze dag en ook deze dienst hebt geschonken. En zo komen we voor u, Heere, niet voor mensen, maar voor u die ons hart kent, die weet wat leeft op de bodem van onze ziel. O God, dan moeten we ons wegschamen. Want dan is er bij ons goddeloosheid en aardsgezindheid. Heere, geef dat we daarvan mogen schrikken. Zo mogen schrikken dat we het niet meer bij kunnen uithouden. Geef ook, Heere, dat zij die zich verschuilen achter maskers van goedheid en brave gedachten over zichzelf, het mogen zien dat u door alle maskers heen ziet. En leer ons buigen. Arm worden voor u, want arme mensen worden ook eerlijk voor u. Gaan bidden, doorgrond u me. En ken u mijn hart, o Heere. En dan zult u toch uw kerk niet vergeten. Want u weet dat uw eigen werk op de bodem van hun hart ligt. U weet alle vragen. U weet hoe ze in hun armoede om u verlegen zijn. En hoe hun hart naar u uitgaat. Heere, wil u hen niet beschamen. En wil u geven dat ze toevlucht nemend tot u ook mogen ervaren als een wonder. Hij ziet met welgevallen op degene die hem vrezen. Hij zal niet richten naar wat de valse beschuldigers zeggen. Of naar wat mensen zeggen. Zijn recht zal voortgaan in gerechtigheid en goedertierenheid. In genade. Heren, dat veel ervaren mag worden. Ook deze week en komende zondag. Zegen ons deze week, sterk ons in ons werk, geef ons een goede voorbereiding. En wil u uw naam verheerlijken. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ook voor de hulp en de bijstand die u schonk. Ga met ons en breng ons allen waar we verwacht worden. En wil ons gedenken in uw gunst en genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. gebeden die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.